Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact. Met Glenn van der Burg.
Tijdens de coronacrisis stond het water bij zorgprofessionals tot aan de lippen en soms eroverheen. Al lijkt de crisis nu onder controle, de problemen in de zorg zijn nog niet opgelost. Tekort aan personeel en vergrijzende bevolking zorgen voor uitputting, stress en problemen bij zorgprofessionals. En dat terwijl de zorg steeds complexer wordt. De zorgsector zit in de knel en is hard op zoek naar oplossingen. Hebben we een fundamentele omslag nodig in hoe we zorgprofessionals opleiden? Hoe maken ziekenhuizen nog tijd en ruimte vrij voor een leven lang leren? En is er naast de verplichte nummers ook ruimte voor eigen wensen of persoonlijke ambitie? Te gast Diederik Gommers, hoofd van de Intensive Care aan het Erasmus MC en tevens ook nog hoogleraar en nog heel veel andere dingen. En Tom Bos, directeur van de Skills Town Groep, zijn te gast. Fijn dat jullie er allebei zijn. Diederik, fijn dat jij je tijd wilde vrijmaken. Je bent ondertussen gewend om in de media op te treden. Maar fijn dat je voor ons tijd wilde maken om even de inhoud in te duiken in het onderwerp leren.
Ja, belangrijk.
We hoorden hem al even langskomen. Hè? De zorg is natuurlijk ook vaak ook terecht geprotocoleerd en wordt in de gaten gehouden. Zo geldt natuurlijk ook dat jij in de gaten gehouden wordt of jij alles wel naar eer en geweten doet. En of je niet ondertussen betaald wordt voor allerlei dingen. En dat vond je ook belangrijk om dat te melden in deze podcast. Want jij doet belangeloos mee, waarvoor enorme dank natuurlijk.
Ja, graag gedaan.
We vinden het leuk om eerst even in te zoomen op jouzelf. Hoe leer jij zelf?
Nou, door veel reflectie. Dus belangrijk is ook dat je het aan mensen vraagt. He, wij worden heel, als opleider, worden we altijd gevraagd om feedback te geven aan jonge artsen in opleiding. Of aan verpleegkundigen in opleiding. En dan het allerbelangrijkste is ook dat je afsluit van: heb je nog iets mee te geven aan mij? Zitten er bij mij nog verbeterpunten en dingen die ik anders zou moeten doen? En dat is toch wel mooi om te zien, want ik ben dan het afdelingshoofd, dus je moet er echt wel vriendelijk naar vragen. De vraag is altijd of je eerlijk antwoord krijgt. Maar meestal, ik vind bij de jonge collega's, die zijn meer gewend om feedback te geven. En ik vind dat heel fijn eigenlijk als ze dat doen.
En hoe zorg jij er nou voor? Want je gaf het al even aan, er zit natuurlijk altijd hiërarchie in. En dat zorgt dat mensen misschien niet even eerlijk zullen zijn als dat ze naar hun partner of hun naaste collega zullen zijn. Hoe zorg jij ervoor dat het wel komt? Wat doe je daarvoor?
Nou, door het te benoemen. Dus door eigenlijk gewoon te zeggen: ik begrijp, hè, door dat ik je baas ben. Dus het echt al benoemen van de eventuele barrière. En dat helpt vaak dat mensen dan toch eerlijker gaan spreken. Dat zijn belangrijke dingen. Dus zorg voor een veilige omgeving. Voor die medewerker.
Ja. Heb jij het gevoel, dank je. Heb jij het gevoel, Diederik, dat gebruikelijk is in de ziekenhuiswereld ook? Dat artsen en afdelingshoofden openstaan voor dergelijke feedback?
Ja, ik denk het heden ten dage absoluut. Je merkt het, dat het veel aandacht heeft. Ook in onze cultuur van het ziekenhuis zouden sommige plekken nog best wel ouderwets kunnen zijn. Maar het heeft echt de aandacht de laatste jaren van de opleiders. En dat zie je dan eigenlijk ook doorcijpelen naar de raad van bestuur. Dus het is echt belangrijk in je cultuur. En ik weet ook dat de inspectie bij eventuele calamiteiten of ernstige gebeurtenissen, dat ze uiteindelijk daar ook op letten. Hoe is de cultuur? Hoe is de aanspreken? Kun je feedback geven? Hoe is de onderlinge verhouding? Dat zijn echt wel belangrijke aspecten heden ten dagen.
Nou, dat is mooi, ja.
We kijken natuurlijk naar jou en ondertussen ben jij, dat is natuurlijk wel grappig dat je als hoofd van de intensive care ineens een halve bekende Nederlander, of eigenlijk sterker nog een hele bekende Nederlander ben geworden. Hoe was jij als leerling vroeger? Hoe typeer je jezelf als jonge Diederik Gommers?
Ik was wel een beetje ongeduldig. Ik ben iets wat snel verveeld. Maar ik vind uitdagingen, vooral als ik nog niet precies weet. Dus dingen nieuw willen leren. Ja, dat is voor mij echt wel. Dat was wel de uitdaging. Dus dan liep ik voorop. En ik was ook niet te beroerd om langer te blijven of hard te werken. Dat heb ik nooit gehad.
Ja. En ik kan me voorstellen dat mensen die van buitenaf naar jou kijken denken. Nou, het zal wel beste jongetje van de klas zijn geweest. Altijd de hoogste cijfers. Al iemand die extra opdrachten en zo zelfs al hebben gekregen. Is dat iets wat past of juist niet?
Nee, juist niet. Ik was echt een zesjesman. En oh, ja. Ik had echt 3 keer herhalingen. Want dan had ik de eerste 2 of 3 keer gewoon niet gestudeerd. Dus dan deed ik echt de laatste herkansing. Ik liet het altijd op het laatst aankomen. Ja. En ik ben echt iemand van de deadlines. En dat dan nog net overheen gaan. En een 6 is voldoende.
Ja. Hey, ja. We kunnen ons denk ik, we denken volgens mij dat we ons kunnen voorstellen hoe jouw werk er als hoofd van een IC er eigenlijk uitziet. Maar neem ons eens mee in een dag als, nou ja, laten we zeggen gisteren.
Ja, bij mij is het heel afhankelijk van wat voor werkweek ik heb. Want ik heb weken dat ik kliniek doe. En belangrijk bij ons is dat we tegen elkaar hebben, of met elkaar hebben afgesproken dat je dan echt een heel blok doet. Dus maandag tot en met vrijdag heb je een kliniekweek, zodat we de continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Dus, zodat je iedere dag in die week diezelfde patiënten ziet. En ik heb weken dat het administratie is. Dus vorige week had ik een kliniekweek. Dan begin ik om 7:45. En dan hebben we eerst met de verpleegkundige de ochtendstart. Samen met de artsassistenten. Daarna gaan wij de patiënten zien. En dan hebben we rond 1 uur een multidisciplinair overleg. Waar de insturende specialisten, de microbioloog, maar ook de verpleegkundige aansluiten. En om 4 uur komt de avondploeg. En dan dragen wij zeg maar over wat het beleid is van die dag en waar zij in hun dienst op moeten letten. Terwijl een administratiedag voor mij ziet er heel anders uit. Dan word ik geregeerd door mijn agenda, heb ik verschillende afspraken, maar ook wel leuke dingen over onderzoek of over toestand. Ja, ik ben niet zo'n vergaderman. Oh ja. Dat begint mij op een gegeven moment een beetje te vervelen als het niet snel genoeg gaat. Maar het hoort erbij. En uiteindelijk is het toch wel fijn als je. Ik ben wel iemand die graag wil nadenken over de toekomst en hoe het eventueel anders kan. Ja, dan is het ook wel fijn dat je aan de knoppen mag draaien.
Ja, en hoe is die balans tussen die twee? Dus als je daar een percentage aan moet geven, want dat hoor ik vaak terug in de zorg, hè, dat de administratiedruk eigenlijk te groot is. Hoe zit het bij jou?
Ja, bij mij is die ook wel groter. Ik denk dat ik ongeveer 40% kliniek doe en 60% management en onderzoek en onderwijs.
Oh ja. En zou je willen dat dat anders is of is het eigenlijk wel prima?
Nou, die kliniek is ook echt wel leuk. Het vergaderen, ik ben nu wel echt wel bezig om te kijken van luister eens, ik heb toch nog te weinig tijd om gewoon even niks te doen of even te kletsen om na te denken. Ik heb het idee dat ik mezelf soms voorbij loop en dat ik niet af en toe stilval. Ja. En als je over de toekomst wil nadenken of als je kritisch genoeg wil zijn op de dingen die daar iedere dag we aan het doen zijn, dan moet je ook af en toe stilvallen.
Ja, oh ja. En nou hoorde ik je in het begin zeggen, Diederik, ook van ik als opleider en ik hoor je dat nu net ook als taak benoemen. Ja, ik ben een beetje een leek in het zorgvak, zeg maar. Wat houdt dat in? Hoe vullen jullie die rollen in?
Ja, officieel hebben we een opleider. Dat ben ik niet meer. Dat ben ik in het verleden geweest.
Okay.
Maar als opleidingsgroep, hè, we zijn met 25 intensivisten,
ja,
ben je allemaal onderdeel aan de opleiding, omdat er artsassistenten met jou meelopen.
Ah, zo.
En dan wil je ze ook het vak leren. Dus dan ben je onderdeel van de opleidingsgroep.
Ja, ja. Ja, een soort meestergezelachtig idee, zeg maar. Ja,
ja.
Mooi. Oh ja.
Hey, nou, laten we even de switch maken naar van jou als individu naar de zorg. Dat is nogal een grote groep waar we het dan over hebben. Wat is de grootste uitdaging binnen de zorg? Is dat nog steeds het tekort aan personeel?
Ja, absoluut. En dat was eigenlijk al voor de COVID. Dat zagen we eigenlijk al aankomen. En dat we liepen al op ons tandvlees, als ik heel eerlijk ben. Dus we liepen eigenlijk alle gaten al dicht. Dus er vielen veel OK's uit, omdat er net te weinig personeel was. Of de patiënten konden niet door van de IC naar de afdeling, omdat er tekorten waren op de afdeling. Maar dus ook op de intensive care. Maar ook van patiënten ontslagen uit het ziekenhuis, dat er dan weer te weinig zorgpersoneel in de thuiszorg of in verpleeghuizen. Dus die hele capaciteit staat eigenlijk al langere tijd onder druk. Ja. Alleen dat is heel zichtbaar geworden in de COVID-tijd.
Heb je een idee wat de oorzaak daarvan is? Ik ben zo benieuwd van, ja, ik snap, er zijn überhaupt weinig mensen natuurlijk op de arbeidsmarkt, maar heb je een indruk waarom het juist in de zorg zo nijpend is?
Nou, we zien altijd als er een crisis was of is, dan zien we een aantal mensen die weer meer blijven. En als het beter gaat in de economie, dan zie je ook weer mensen dat er wat ruimte komt. En dat dus mensen andere dingen gaan doen of minder gaan werken. En heel veel verpleegkundigen werken natuurlijk part-time.
Oh, ja.
Omdat ze ook andere taken en privéleven belangrijk vinden. Dat is ook eigenlijk helemaal prima. Mm-hmm. Maar daardoor merk je wel dat het dus ook een beetje crisisafhankelijk is. Maar daarnaast is vooral het werkplezier heel belangrijk. Hè? Dus omdat we zo scherp aan de wind zijn gaan varen en op kosten letten en nog efficiënter werken, is er voor veel mensen ook het werkplezier vervallen. Dat zag je in de thuiszorg, waar ze op een gegeven moment gingen klokken wat je allemaal kon doen in een half uur. Minutenwerk, terwijl het soms is vooral het allerbelangrijkste is aandacht geven aan je patiënt of degene voor wie je zorgt. En dat empathische, dat is zo belangrijk. Dat is de intrinsieke motivatie van een zorgprofessional. Ja, als je daaraan gaat knabbelen en aan die tijd gaat zitten, dan denk ik eigenlijk dat je eigenlijk aan de essentie van ons werk komt.
Ja, precies. Ja. Ja, ik zat net nog in de voorbereiding even door wat cijfers heen te bladeren omtrent het stapbudget. Zeg je dat wat, Dirk?
Nee.
Ja, dat is een opleidingsbudget voor elke Nederlander. Dat is geïntroduceerd door onze vorige ministers van Onderwijs. En dat is een pot van 1.000 euro per persoon waar je aanvragen kan doen om subsidie te krijgen. Wat me nou zo opviel was dat zorg en welzijn, dat is natuurlijk wel een heel breed begrip als zijnde de sector, dat daar de meeste opleidingsaanvragen in werden gedaan. Dus ik zag daar ook nog wel een risico dat er met name nu veel mensen bezig zijn om juist uit de zorg te komen, omdat ze dus daar opleidingen kunnen volgen nu gesubsidieerd om een ander beroep te leren.
Ja,
Is dat iets wat je bekend voorkomt?
Ja, nee, maar ik denk ook wel dat dat belangrijk is. Kijk, wat er door de COVID ook gebeurd is, is dat iedereen over na gaan denken is, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in het leven? Hè? Bedoel, we zijn toch een beetje teruggezet. Familie zijn weer belangrijk. We zijn ook over dingen gaan nadenken. Dus het is ook, vind ik helemaal prima dat mensen zeggen, joh, luister eens even, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik doe dit nou al 10, 20, 30 jaar.
Ja.
Het wordt gewoon tijd voor iets anders. En ik heb altijd eigenlijk iets leuks gevonden. En daar ga ik in studeren. Dat lijkt me helemaal goed juist. Ja. Ik denk ook dat je juist vanuit de onderkant moet nadenken. En dat wij als werkgevers ook echt moeten zorgen dat de omgeving waar onze mensen willen en kunnen werken, dat die uitdagend is. Dus wij zullen eigenlijk vooral, vind ik, moeten nadenken hoe wij de zorg hebben ingericht, of dat ook niet aan verandering toe is en of dat kan. En dat je ook gewoon eerlijk tegen elkaar durft te zeggen, ja, maar wij doen dit wel altijd op deze manier. Maar wat nou als we het gewoon helemaal anders gaan doen?
Ja.
En in die fase zitten we wel. We zijn in de zorg vaak wel heel conservatief. Als ik voor mijn intensive care praat, wij doen al 25, 30 jaar op precies dezelfde manier leveren wij die zorg. En dan zitten we, één verpleegkundige zit 's avonds en 's nachts naar twee patiënten in de gaten te houden.
Ja.
Maar de vraag is, moet dat allemaal nog? Maar we hebben het op een gegeven moment zo ingericht. En ik begrijp ook wel, als je het dan zo ingericht hebt, dat dat moeilijk te veranderen is. Maar we hebben ook nooit die behoefte gehad om het te veranderen. Ja, omdat we er blij mee waren en het een goede kwaliteit van zorg was. Maar nu is het wel momentum om daar met elkaar nog eens kritisch naar te kijken en daar kijken waar we veranderingen kunnen aanbrengen.
Ja. Ja, want kijk, ik probeer dit soort dingen altijd naar het meest eenvoudige terug te brengen. En dan denk ik, ja, als je te weinig verpleegkundigen hebt, en in jouw geval natuurlijk te weinig IC-verpleegkundigen, ja, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je zorgt dat je er minder nodig hebt, of je zorgt dat er meer komen. Hè? En jij hebt het eigenlijk over, ja, waarom moet er 1 op 2? Kunnen we dat niet anders doen? Aan de andere kant ben ik ook wel benieuwd, hoe word je een IC-verpleegkundige? Dus kun je ons als leken even door die stappen heen helpen van, nou ja, laten we zeggen, je komt van de HAVO of de VWO of van de MAVO af. En je gaat vervolgens, welk opleidingstraject ga je dan wel niet in?
Ja, hoe die traject allemaal precies heet, dat moet ik je schuldig blijven. Maar je wordt eerst algemene verpleegkundige.
Ja, HBOV waarschijnlijk.
Ja, HBOV of MBOV. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je dan 1 à 2 jaar ervaring hebt. En dat je je dan nog super gaat specialiseren voor de intensive care. En dat duurt, als ik het goed zeg, 18 maanden. En dan kun je aan de slag als intensive care verpleegkundige.
Ja, dus even snel opgeteld. Hè. Mijn dochter doet toevallig HBOV, dus dat is 4 jaar.
Ja.
Dan 2 jaar werken, snap ik. En dan nog 18 maanden. Dus 4 jaar plus 18 maanden. Dan ben je 5,5 jaar ben je, aan het opleiden. En dan ben je IC-verpleegkundige. Dus stel je voor dat je vandaag een probleem hebt.
Ja, dat was natuurlijk een beetje mijn vraag. Zo van, we hebben nu COVID gehad. Een jaartje ongeveer de tijd gehad om die tekorten misschien ietsje in te dammen, zeg maar. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken als het 5 jaar duurt om iemand geschikt te krijgen.
Ja.
Nee.
Ja.
Nee, maar daarom is het ook zo belangrijk. Hè? Want dat is natuurlijk vanuit de buitenwereld zegt iedereen, ja, je moet gewoon even meer mensen opleiden.
Ja,
maar
precies. Het is heel makkelijk.
Maar dat is het natuurlijk niet. Maar ik vind het eigenlijk het allerbelangrijkste is, want je kunt je veel beter kijken, waarom gaan die mensen de zorg uit? Waarom lukt het zo moeilijk om nieuwe mensen te krijgen voor de opleiding? En dan moet je eigenlijk teruggaan. En dat proces zijn we nu ook aan het doorbespreken met die verpleegkundigen. Je moet echt weer terug met elkaar zeggen van, luister eens, wat geeft nou jou eigenlijk je echte werkplezier? Ja. Wat wil je behouden en wat zou je eventueel kunnen afstaan? Wat zouden anderen kunnen doen? En dat je ook gaat nadenken dat je eventueel met een ander team gaat werken. We hebben het nu heel erg gericht dat die verpleegkundige alles doet. Maar je kan natuurlijk ook voorstellen dat je zegt, nou, maar er komen een aantal mensen om die verpleegkundige heen. En bepaalde taken blijft ze vooral zelf doen, omdat ze dat, nou ja, dat is haar werk. En dat vindt ze ook de aantrekkingskracht van haar werk. Maar andere taken zou je eventueel kunnen aan anderen kunnen besteden. En dan zie je het meer als team. En ik denk eigenlijk dat we dat meer moeten benaderen. Maar je moet dan eigenlijk ook nog het echte gesprek voeren met de jonge mensen die zeggen, ja, maar wil ik dat eigenlijk wel? Want dat is een beetje wat we in het verleden zagen. Dan wat je net zegt, hè, dan was je 18, dan kwam je van de HAVO of VWO af, ging je verpleegkundige doen, ben je IC-verpleegkundige. Nou, dat ben je dan al zo rond je 25ste. En die mensen die werden dan binnen een jaar senior verpleegkundige vanaf hun 26ste. En dan bleven ze werken tot hun 66ste, 67ste in hetzelfde vak.
Einde carrière. Tenminste, je carrièrepad eindigt op je 26ste dan. Ja. Dan ben je senior geworden.
Ja. Ja, en dat is niet wat je bij de jeugd ziet. Hè. Die ziet er nu heel anders. Die kijken nu heel anders naar werk. Heel belangrijk is werk privé. En dat is bij een verpleegkundige op de IC ook al lastig. Hè, want je moet ook meedraaien in de avond- en nachtdiensten. Heeft veel impact op je privéleven. Nou, al die aspecten, dat moeten we toch met elkaar bekijken, hoe blijven wij aantrekkelijk voor de jonge mensen? En moeten we dus ook niet bepaalde functies veranderen, omdat jongere mensen bepaalde dingen liever niet doen, maar wel juist meer geïnteresseerd zijn in techniek of innovaties, die er natuurlijk ook zijn op de intensive care.
Diederik, je noemde even net die taken. Hè? Dus eigenlijk dat slimmer organiseren rondom, ja, wat is nou het werk eigenlijk en hoe kunnen we dat nou in stukjes knippen? Hoe zie jij dat in de vorm van opleiden? Hè? Want nou ja, even snel gezegd, je bent 5,5 jaar aan het leren om IC-verpleegkundige te worden. Dan kun je, dan denk ik nog dat je behoorlijk wat inwerken nodig hebt, ongetwijfeld. Maar dan kun je in principe alles wat er nodig is. Maar als je dat gaat opknippen in taken, dan zou je natuurlijk mensen ook kunnen opleiden tot zo'n taak. In plaats van dat je gelijk alles moet kunnen.
Ja, dat iemand de beademing kan aansluiten of zoiets. Moet ik het me zo voorstellen?
Ja, nee, maar dat is absoluut al. Hè. We proberen nu al veel meer via EPA's op te leiden. Ik weet even niet waar de Engelse afkorting voor staat. Maar je kijkt eigenlijk, je knipt die opleiding in bepaalde dingen die je moet kunnen. Bijvoorbeeld voor de opleiding als intensivist gaat het over opvangen van een septische patiënt of een traumapatiënt of een handeling die je moet kunnen. En daar heb je bepaalde competentieniveaus in. Nou, dat doen we ook bij de verpleegkundigen, zijn we daarmee gestart. Want je kan natuurlijk ook best wel in je leven al ervaring opgedaan hebben. En waarom zou je dan alleen maar opleiden op basis van tijd? Hè, wat we nu doen, 4 jaar, 1,5 jaar. Maar je zou natuurlijk veel meer moeten kijken, wat kan iemand al en wat moet hij nog leren? En waar heeft hij wat extra aandacht nodig? En dat is eigenlijk het moderne leren, wat ook heel belangrijk is. En daarnaast doen wij heel erg, hè, wat je net zei, dat metgezel... dingen opleiden. En dan ben je afhankelijk wat er die dag gebeurt. Heb je een moeilijke patiënt? Heb je een makkelijke patiënt? Ja. Is er een gebeurtenis of is er geen gebeurtenis? En dat is natuurlijk ook veel meer dat we eigenlijk simulatieonderwijs. Je kunt veel meer dingen via die moderne poppen kun je reanimaties oefenen. Nou, dat is al heel logisch. Maar je kunt natuurlijk ook hele verschillende aspecten van het vak oefenen. En dat kan je natuurlijk ook veel sneller door die opleiding heen. En ook is het aanbieden van onderwijs is natuurlijk altijd heel erg klassikaal geweest. Nu is het natuurlijk, hebben we geleerd dat het veel meer digitaal kan. En de ene studeert lekkerder 's avonds en de ander 's ochtends om 8 uur. Al die aspecten die worden eigenlijk steeds belangrijker. En daarom moeten we eigenlijk steeds meer maatwerk leveren voor de opleiding. Maar ik denk uiteindelijk dat het ten goede komt. Ik denk dat het eindproduct beter wordt.
Ja, maar je zegt Diederik, we doen het al. Waar gebeurt het dan al? Want ik denk dat als je kijkt naar, zeg maar, hoe mensen traditioneel opgeleid worden tot verpleegkundige of tot IC-arts, die wegen zijn nog redelijk hetzelfde. Je moet natuurlijk ook, je wil natuurlijk ook dat mensen echt goed competent zijn, want dat gaat natuurlijk om leven en dood. Dus we kunnen niet zeggen van, je kan het een beetje, probeer het maar eens een keer uit.
Yeah.
Nee, maar daar word je ook dan echt op getoetst. Hè? Dus we hebben dus bepaalde dingen moet je kunnen. En dan word je ook getoetst in welk level zit je. Daarmee kunnen we ook zeggen, dit kan je zelfstandig. Dit moet je nog met je supervisor die naast je staat. Dit is met een supervisor op afstand. Dus dat anders opleiden, dat doen we al zeker voor de artsenopleiding of medisch specialistopleiding. Maar dat is nu ook voor de verpleegkundige opleiding. Ja, en ik denk dat dat heel snel nu verspreid wordt. Ik heb geen precies kennis hoe dat in de landen gebeurt, maar dit is echt wel het moderne opleiden. En daarmee kan je ook sneller opleiden, omdat mensen ook vaak al ervaring hebben in of ander werk, of als verpleegkundige. En zul je dus veel meer maatwerk moeten leveren.
Ja, ik snap dat jullie het al doen. Hè? Dus zeg maar de opleiding als je verpleegkundige bent, de specialisatie naar IC-verpleegkundige, daar doen jullie dit dus al. Hè? Ik had met Tom een beetje in de voorbereiding erover. Wij zagen het een beetje als de scouting voor ons. Hè? Dat je een badge kan halen. Ja. Maar dat hoor ik je eigenlijk letterlijk zeggen. Hè?
Ja.
Er zijn dingen die je al zelfstandig kunt. Er zijn dingen waar je nog begeleiding bij nodig hebt. Die 4 jaar ervoor, je hebt natuurlijk wel mensen nodig die al verpleegkundigen zijn. En als ik die opleiding zie, dan is die is die heel algemeen. Hè? Je krijgt ouderenzorg, je krijgt je gaat helemaal alle vormen van zorg, van thuiszorg tot ziekenhuisrevalidatiezorg, ga je allemaal door.
Het is natuurlijk ook heel oriënterend gericht, hè? Om te ontdekken waar je precies lekker landt als zijnde jong student.
Nee, maar je zou, ik ga daar gelukkig niet over, maar je zou natuurlijk ook kunnen bedenken. Nee, maar je zou natuurlijk kunnen denken dat we daar natuurlijk stappen in gaan maken. Dat je daar modules in maakt en dat je zegt, je hebt die en die module, lees EPA gehaald. Daarom mag je dit werk wel gaan doen. Maar wil je, bijvoorbeeld als je zegt, de ouderenzorg heb je nog niet gedaan. Moet je eerst die module dan wel EPA doen voordat je weer verder kan.
Ja.
En dat is wel, denk ik, wat er steeds meer gebeurt. Om het ook aantrekkelijk te houden voor mensen. Want anders ben je... Want de opleiding verpleegkundige is best zwaar. Je moet hard veel stampen. Het niveau, het verschil tussen artsen en verpleegkundigen in kennisniveau. Sommige dingen zijn, de fysiologie en dingen zijn best wel op hetzelfde niveau. Of benaderen elkaar. Dus het is ook echt wel pittig. Ja, en je moet er dan wel de lol in houden. En dat is toch wel... wat bij zorgprofessionals merkt, dat je gewoon aan het bed wil staan of gewoon met die patiënten wil werken. Dat geeft natuurlijk een beetje de jus aan de opleiding.
Ja, precies. Ja.
Hoe zit het dan met de verplichte nummers, de dingen die je moet doen om je vak te mogen blijven uitnodigen en alles wat meer over je professionele ontwikkeling, je inzicht in jezelf, persoonlijk leiderschap. Vullen die elkaar aan of zitten die elkaar juist in de weg, dat verplichte karakter en dat niet verplichte karakter?
Nou, maar dit soort dingen zijn juist heel belangrijk geworden en heeft ook echt wel aandacht gekregen nu in de opleidingen. He, want verpleegkundig leiderschap of carrièreperspectief, dat zijn nu de dingen die juist opgepakt zijn in het kader van, jongens, die professionalisering van de verpleegkundige. Dat heeft nu echt onze aandacht. Dus verpleegkundig leiderschap is echt een issue waar mensen meer in opgeleid worden, wat ook meer aandacht heeft, maar vooral ook die carrièreperspectief. We hebben heel lang gezegd, alle verpleegkundigen zijn hetzelfde, maar waarom zou dat moeten? En je wil dus eigenlijk vooral dat mensen zich kunnen verder subspecialiseren. Hè? Dat zijn verschillende opleidingen, maar ook wel in het management. Juist omdat dit soort dingen juist zo belangrijk zijn.
Ja, ik zou ook zelf wel juist de indruk hebben dat als jij veel aan zelfontplooiing, zeg maar, kan doen binnen een instelling, dat sowieso als het gaat om wat deze mensen drijft, is dat volgens mij echt een hele mooie aanvulling juist. Ik kan me toch best wel voorstellen, ik hoor dat wel eens van een verpleegkundige uit de privéomgeving die wel spreekt van, ja, je moet toch wel heel veel verplichte nummertjes ook door en herhaalnummertjes en edits, niet per se IC specifiek natuurlijk, maar het is best moeilijk volgens mij om in de zorg aan toe te komen om dan te zeggen, nou, ik ga eens voor mezelf me als leider ontwikkelen of ik ga me op communicatie of ik noem maar wat, persoonlijke ontwikkeling ga ik mezelf ontwikkelen. Het is best moeilijk om in te passen, denk ik.
Ja, zeker dat het moeilijk is, maar dat is, vind ik, wel echt een opdracht van jouw leidinggevende.
Ja.
Dat je dus meer in je jaargesprek het gesprek aangaat en dat je juist dit soort dingen benoemt en dat je dus ook dingen ziet bij iemand. Je dan ook de mogelijkheden schept. Dat je ziet, dat je zegt van, luister eens, ik zie aan je of ik merk aan je dat je bepaalde dingen regelt. Is dat iets voor jou? Past dat bij jou? Nou, en dat je dus op zoek gaat en dat je ook op tijd aanbiedt in extra opleidingen. Ja. Om die mensen enthousiast te houden. Want dat is denk ik waar we een beetje lui in geweest zijn. We waren blij dat we veel verpleegkundigen hadden. Dat was altijd een krapte model. Ja, dan wilde je nog niet zeggen van, luister eens, ik ga jou bepaalde opleiding doen. Want dan hebben we nog minder mensen op de werkvloer.
Ja.
Maar dat is denk ik een negatief gedachtegang. Ik denk juist dat je moet stimuleren dat er carrièreperspectieven zijn, maar dat je ook mensen stimuleert om dingen te doen, om ze enthousiast te houden. En dan word je denk ik als werkgever meer positief feedback krijg je dan. En dat vertaalt zich dan dat denk ik mensen bij jou willen komen werken, omdat je er juist aandacht voor hebt.
Ja, heel mooi. Ik denk inderdaad ook dat het ongeveer zo werkt. Ja, dat er gewoon een soort versterkend mechanisme in zit als je mensen die ruimte geeft. En ja, het is, je zegt terecht van, dat is iets met de leidinggevende natuurlijk. En daar ligt natuurlijk wel een enorme uitdaging, denk ik inderdaad. Want als je naar je planning zit te kijken en je denkt, nou, eentje naar een opleiding, eentje dit, eentje dat. Ja, dan kan je niet even die opleiding een poosje opschuiven of toch even een dagje minder. Of, het is natuurlijk wel een hele makkelijke om juist op in te teren als je planningsproblemen hebt. Ja, waar dit waarschijnlijk op langer termijn juist je problemen gaat oplossen inderdaad.
Ja. En hoe doe jij dat dan, Diederik?
We merken ook wel in ziekenhuizen dat we heel veel geïnvesteerd hebben in het hoger management. Ik heb allerlei cursussen al gedaan. Ik ben nu 10 jaar afdelingshoofd. Maar we komen er nu achter dat de direct leidinggevende van de verpleegkundige, dat we daar eigenlijk te weinig hebben geïnvesteerd. En dat zijn eigenlijk de mensen die deze mensen enthousiast moeten houden. Maar ook goede werk-privé balans, het juiste gesprek, een weerwoord, maar ook wel een beetje feedback geven. Maar ook aanbieden van opleidingsmogelijkheden. En we zien nu dat we eigenlijk een inhaalslag. We gaan nu echt veel meer investeren. We noemen het lager management. Klinkt een beetje onvriendelijk, vind ik. Maar het is vooral de teammanagement, dus de direct leidinggevende van verpleegkundigen op de werkvloer.
Ja.
Hey, en Diederik, hoe doe jij dat zelf in je team? Want je zegt, ja, het is eigenlijk aan de leidinggevende om te zorgen dat die ruimte creëert, zodat mensen, hè, dus niet zeggen, ja, je hebt zelf de verantwoordelijkheid om, maar om te zeggen, nee, ik vind het en belangrijk en ik ga je helpen om ruimte te creëren, zodat je tijd hebt om jezelf te ontwikkelen. Daar komt natuurlijk ook nog eens een keer bij. Dat is ook zo'n catch 22 volgens mij. Dit, als je meer mensen het vak in wil krijgen, dan zul je ze ook moeten begeleiden. Moet je stageplekken hebben. Nou, daar is volgens mij ook altijd een beetje een tekort aan. Hoe zorg jij er dan voor dat die ruimte er wel is?
Nou, om dat ook echt met elkaar te bespreken en daar ruimte voor te maken. En ik ben niet zeg maar de direct leidinggevende van de verpleegkundige, maar ik zit wel in het managementteam waar dan de aansturing van de verpleegkundige zit. En daar hadden wij toevallig van de week in het managementteam ook, ja, we wilden weer meer mensen, wilden de PA-opleiding gaan doen, physician assistant. Meer verpleegkundigen die richting artsentaken. Ja, maar we hebben het te weinig verpleegkundigen, moeten we dat wel doen? Ja, toen zeiden we ook, ja, je moet dat juist blijven stimuleren. Want dat is belangrijk, dat die sfeer, dat je laat zien als afdeling, dat je wil investeren daarin.
Ja.
En bij de artsen doen we dat eigenlijk ook. We zien ook bij artsen dat ze na 10, 12 jaar dit vak doen, dat er bij sommigen een soort verveling ontstaat, of dat het niet meer het vak is wat ze ooit bedacht hadden om te gaan doen. En als ik dat merk en als mensen dan aangeven dat ze meer management willen gaan doen of iets, ja, dan gaan we echt wel samen om de tafel te zitten en kijken we of er niet dat ze dan een cursus kunnen gaan doen ofwel een echte opleiding. En dat is wat je wil stimuleren, zodat op het moment dat ze dan op je afdeling aan het werk zijn, dat ze zoveel mogelijk gemotiveerd zijn. Ik denk dat de motivatie beter is op het moment dat je die mogelijkheden schept op je afdeling.
Diederik, ik wil het ook nog even met je hebben over zijinstroom. Wat ik altijd mooi vind. Hè? Want dat geeft eigenlijk aan dat het al in de term alleen al een soort bijpad is. Terwijl ik denk, ja, volgens mij is het potentieel aan zijinstroom is per definitie groter dan de instroom via de normale reguliere kanalen van jonge mensen. Want dat zijn er altijd beperkt. Ja. Zeker aangezien we aan het vergrijzen zijn. Hoe kunnen we die zijinstroom beter laten aansluiten? Of sneller eigenlijk bij jullie aan het werk krijgen, zodat ze echt concrete dingen kunnen doen?
Nou, een van de belangrijkste dingen is wat we daar straks al zeiden, dat je dan echt die EPA gericht opleiden. Hè? Dus echt goed kijkt naar competenties. Wat kan iemand al? Wat heeft hij al in het verleden gedaan? En ook hier weer merk je dat we toch heel erg conservatief zijn. Dus we vinden het lastig om maatwerk te leveren. En je merkt nu, doordat de tekorten zo groot worden, dat we nu pas eigenlijk gaan acteren, heb ik het idee. Dus in het verleden ging dit maar matig, misschien wel slecht. En nu door die ernstige tekorten zie je eigenlijk dat er meer meegedacht wordt en dat er echt ruimte moet ontstaan voor die zijinstromers.
En Diederik, noem eens een vak waarvan je zegt, kijk, want ik kan me voorstellen als jij verpleegkundige bent in de ouderenzorg, ja, dat is een logische, dat die kan redelijk, die heeft zoveel competenties al die kan gebruiken bij jullie. Maar noem eens een vakgebied waarvan je zegt, nou, die zag ik even niet aankomen dat daar overlap zit.
Nee, kijk, wat ik heel belangrijk vind is, wat is iemands karakter? Wij natuurlijk in het verpleegkundig heel belangrijk vinden, maar ook in het artsenwereld en zorgprofessionals al, is of je empathisch bent. Hè? Of je echt geïnteresseerd bent in je medemens. En natuurlijk is iedereen wel geïnteresseerd, maar de een heeft dat meer dan een ander. En ik vind dat eigenlijk het allerbelangrijkste, want alle andere dingen kunnen we je leren. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat als je zegt van luister eens, stewardessen of mensen die in de horeca werken of in hotelwezen zijn heel erg gewend om klaar te staan, om mensen te helpen.
Ja.
En ik zou veel
en
meer
zeker,
in dat
stresssituaties ook.
Precies. Ja. Dus ja, dan moet je ze wel het vak leren. Maar wat jullie daar straks ook zelf mee suggereerden, zouden we dan niet deel onderdelen kunnen aanleren, dat ze wel snel kunnen beginnen. Hè? Want wat je vaak merkt is dat mensen gewoon een salaris hebben, hebben ook lasten, kosten per maand. Dus ja, als ze zij-instromers kunnen ze niet helemaal terug naar een opleiding, want dan verdien je vaak niks, moet je meer betalen. En dat betekent wel dat je eigenlijk snel weer aan het werk moet. Maar ja, dan zouden we wel meer in die richtingen moeten kunnen gaan denken. Wat voor werkzaamheden kan je snel leren en kan je daarna bijleren om zeg maar je verder te ontwikkelen. Maar ik denk die empathische aspecten en dat zorgen voor, dat zijn wel hele belangrijke eigenschappen.
Meteen denken aan de communicatiesector ook. Hè, waar volgens mij juist in de opleidingen een overschot is en waar net niet genoeg banen zijn. Dus dat zijn natuurlijk ook wel mensen die in ieder geval tenminste goed kunnen communiceren, maar misschien ook wel empathisch zijn.
En Diederik, ik hoor je allemaal dingen zeggen die heel erg aansluiten op beelden die wij ook hebben, die wij terug zien komen in manieren, nieuwe, moderne manieren van leren. Bij wie ligt dit nu? Hè? Want als ik jou hoor, dan denk ik, nou, dat komt wel goed. Hè? Dus er wordt goed over nagedacht. Het in stukjes opknippen. Mensen snel aan de gang. Een beetje die traditionele paden doorbreken. Om meer snelheid te krijgen. En je aan te passen. Wie hebben we nodig in die zorgsector. Om ervoor te zorgen dat dit een vlucht gaat nemen?
Nou, gewoon de mensen die erover gaan. En dat klinkt heel makkelijk, maar we moeten oppassen dat we niet heel erg gaan vergaderen en dat we zitten wachten voordat de minister of het ministerie gaat besluiten. En dan is er altijd weer geld nodig. Ja, tuurlijk is er geld nodig, maar je kunt je voorstellen dat de zorg zelf ook gewoon aan zet is. Dus wij binnen het Erasmus zijn gewoon bezig van, jongens, luister even, we hebben verpleegkundigen nodig. We hebben OK-medewerkers. We hebben verpleegkundigen op de afdeling nodig. Die zullen we toch met zo snel mogelijk moeten opleiden. Maar ook in oplossingen denken. Dus, en dus proberen wij ook regeltjes te veranderen of flexibel te zijn. Mensen duo-banen aanbieden. Ja. Dus dat je op je IC kunt werken en op de eerste hulp of op de IC en op de ambulance. Al die dingen die zijn gewoon belangrijker geworden. Want anders lopen die mensen helemaal weg. Hè? Dan zeggen ze, ja, als ik niet, ik wil wel op de ambulance, maar als jullie niet die combibaan aanbieden, dan ga ik gewoon naar de ambulance toe. Ja dan ben je ze helemaal kwijt. Dus ik vind ook echt dat wij sneller moeten reageren. En moeten leveren. En dat is iets. Nou ja, door die krapte zie je dat gewoon nu sneller gebeuren. Maar soms moet je ook wel een beetje durven. Want de regelgeving en voordat dat allemaal veranderd is, duurt vaak langer. Ja, en dan is het fijn als je bij een grotere organisatie werkt. En dat je dan zegt dat de raad van bestuur je steunt of mee wil helpen.
Precies. Okay. Ja, dus er is wel voldoende regelruimte in ieder geval voor jullie vrij te spelen om de boel wel alvast in beweging te zetten. Een soort van het goede voorbeeld te laten zien, begrijp ik.
Ja, en dat is ook wel mijn leermoment. Hè. Ik bedoel, ik heb mooie dingen mogen doen in de COVID. Maar nu heb ik echt zoiets van, ja, dit. Hè, dat tekort aan personeel, dat wisten we eigenlijk al. Nou, dat ga ik nu, voordat ik met pensioen ben, hebben we hier een groot gedeelte van opgelost. Want we moeten gewoon anders gaan denken. En je moet dan nu ook gewoon een beetje doorduwen. Dus een beetje zorgen dat er wat verandert. Niet blijven op je handen blijven zitten.
Mooi.
Hoeveel jaar is dat nog voordat je met pensioen?
Dat duurt nog heel lang.
Nee, nog een jaartje of 8. Oh, ja. Maar ik wil misschien wel eerder. Dus
klaar.
Jawel, dat is gunstig dan, toch?
Ja, toch?
Dan moeten we haast maken.
Oh, dan is het doel eerder bereikt. Ja, oké.
Dat is nu de maatstaf geworden wanneer ik met pensioen gaat. Ja.
Diederik, ik wil nog even naar de toekomst kijken. En dan specifiek over hoe zeg maar nieuwe technologie bij al dit kan helpen. Dus wat zie jij aan ontwikkelingen aankomen op het gebied van virtual reality? Nou ja, je had het al even over
simulatiepoppen.
Zodat we mensen sneller kunnen klaarstomen. En misschien ook wel leuker, met veel meer plezier kunnen klaarstomen voor dit mooie vak.
Ja, helemaal. Hè. Dus ik denk ook dat we meer die moderne technieken moeten inzetten om het onderwijs aan te bieden. Maar wat wel belangrijk is, is dat je toch ook gemerkt hebt hoe belangrijk het sociale leven is. Dus ook gewoon in klassen zitten of dingen samen doen. De afdelingsbarbecues en kerstborrels hebben we echt gemist.
Ja.
Dus dat sociale moeten we oppassen dat we dat niet vergeten. Maar waar ik nu vooral toekomst in ziet. Van luister eens, als je nou dat gesprek aan het voeren bent met die verpleegkundigen, wat vinden ze nou echt leuk en waar willen ze nou tijd voor hebben? En daar hebben we het al vaak over gehad, hè, dat ze te veel tijd kwijt zijn aan administratie en te weinig tijd meer hebben om gewoon naast de patiënt een kop thee te drinken, het verhaal aan te horen, een hand vast te houden. Dus echt het contact zoeken. Daar hebben ze behoefte aan. En ik denk dat je dan moet gaan zeggen van luister eens, kunnen we dat bepaalde dingen oplossen met techniek? Ja, en dat bestaat. Hè. We hebben van ja, op je telefoon met Siri, we kunnen dingen inspreken en dingen gebeuren automatisch, maar dat gebeurt nog helemaal niet in onze verslaglegging. Oh, ja. Wij zitten nog alles te tikken. Is dat erg? Nee. Wij doen allerlei scores, moeten we allerlei tabbladen voor invullen. Ja, dat kan ook al sneller. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is wat we geleerd hebben van de COVID, is dat vaak verpleegkundigen aangaven dat ze niet in controle waren, dat ze eigenlijk geen overzicht hadden voor de verantwoordelijkheden die zij hadden voor twee of meer patiënten. Dat is op de afdeling vaak 4, 6 patiënten en dat is op de IC 2 en in de COVID was dat 3 patiënten. En kun je daar technische oplossingen verzinnen dat je als verpleegkundige ofwel gewaarschuwd wordt op data, hè, dat je een AI-model maar die voorspelt of die jouw patiënt de komende 10 minuten of een kwartier gewoon stabiel is en niet achteruit gaat. Of dat je met camera's werkt of op alle andere manieren. Het maakt me niet uit hoe. Ja. Maar dat die verpleegkundige vertrouwen heeft in het middel wat je gemaakt hebt. En dat zij daarmee rust in hun hoofd krijgt. Wat we merken is hoe belangrijk is dat je even uitstaat. Dat je niet heel de tijd het idee hebt van ik moet opletten want dadelijk kan er iets gebeuren. Dan moet ik er staan en daar voel ik me verantwoordelijk van. En dat uitstaan, dat merken we aan de jeugd met hun mobiel en het slapen gaan. Dat merk je eigenlijk ook bij die verpleegkundigen en zorgmedewerkers. Want dat is ook aan de artsenkant. We moeten eigenlijk meer techniek gaan inzetten, zodat je het gevoel hebt, het is veilig als ik even mijn hoofd even uitzet, ja. Leegmaak.
Ja, en je zou zeggen, maar dat is natuurlijk fijn als je als van buiten, als buitenstaander, daarnaar kijkt, zou je denken, ja, ik heb me ooit laten vertellen dat als je op de IC ligt, lig je minimaal aan 2 apparaten en soms een 6. En daar komt allemaal data uit. Ja, je zou zeggen, iedereen heeft een tabletachtig ding. En daar kan je prima op zien hoe het met iemand gaat. En daar stel je inderdaad op in wanneer de waarden gevaarlijk gaan worden. En dan gaat dat ding piepen en dan weet je waar je naartoe moet. Maar dat is er dus niet. Je moet echt aan die apparaten staan volgens mij nog.
Nee, we hebben wel alarmen, maar dat is eigenlijk een beetje conservatief. Dan stel je grenzen in en als die grens er overheen of eronder is, dan gaat dat alarm piepen. Maar daar word je alleen maar zenuwachtig van. Hè? Dus we krijgen heel veel alarmfatiek, over vermoeidheid of vermoeidheid noemen we dat. Omdat iedere keer die alarmen afgaan.
Ja, en dan moet je naar dat apparaat toe, toch? Dan moet je op dat apparaat dan kijken moet je uitzetten, wat er aan de hand is.
En wat je eigenlijk wil is dat je eigenlijk, we hebben heel precies zoals jij zegt, je ligt aan zoveel apparaten en er is al zoveel data uit het laboratorium en over CT-scans. Er is zoveel informatie van de patiënt op ieder moment dat je zegt van luister eens, kan een computer niet meekijken, meerekenen en die voorspellingen beter doen, zodat er niet iedere keer een vals alarm afgaat, maar beter voorspelt wanneer er echt iets aan de hand is en wat je moet doen. En dat je daarmee meer rust creëert of dat je dus met minder personeel diezelfde kwaliteit en diezelfde zorg kan leveren. Ja. Maar vooral, ik zat al te bedenken, bijvoorbeeld 's nachts, hè, nachtdiensten zijn vervelend om te doen. Ja, hoe mooi zou het zijn dat je de computer mee laat kijken, al of niet een soort control unit bouwt waarmee ze met camera's ook kunnen kijken en dat er meer verpleegkundigen af en toe hazenslaapjes kunnen doen. Ja. Zodat die diensten gewoon minder zwaar worden en je piept ze wel of je belt ze wel als er bij unit box 13 ergens iemand naar binnen moet. Ja. Dat soort dingen, dat staat eigenlijk allemaal nog in de kinderschoenen, maar die kant moeten we op. We moeten alleen oppassen dat dan nog steeds het werkplezier behouden blijft. Want we moeten oppassen dat we niet dingen zo afstandelijk maken dat het eigenlijk onmenselijke zorg wordt. Want dat hebben we in de COVID ook geleerd. Hè. In die eerste crisis dat mensen niet bij hun ouders of hun partner die op de intensive care, dat die mensen alleen doodgegaan zijn. Ja, dat is zo onmenselijk. Dat mogen we echt nooit meer doen.
Ik zie ook meteen zo'n bewaker voor me die dan in een ruimte zit met 20 schermen te kijken van... druk even op een paar knoppen als er een alarm gaat. Zeg maar.
Maar aan de andere kant, hè, Tom, en ik ben benieuwd hoe. Kijk, wij zijn buitenstaanders in de zorg. Wat jij nu vertelt, hè, en ik schets het zelf even, want dat komt gewoon letterlijk uit een ziekenhuisserie. Daar zie ik allemaal mensen met een iPadje rondlopen. Dus ik denk, nou, zo zal het wel gaan. Nou, dat is natuurlijk niet zo, dat weet ik ook wel. Ja. Maar dat het nog een wens is, dat het nog een droom is, eigenlijk, van jou, Diederik, dat vind ik eigenlijk best wel shocking. Want volgens mij kan het allemaal. Volgens mij is het allemaal niet heel ingewikkeld. Volgens mij natuurlijk moet het altijd kloppen, want het gaat om leven en dood.
Ja.
Lijkt me geen rocket science.
Nee, maar dat is ook wel weer dat die zorg, dat we eigenlijk geen goed kapitaal hebben om dit soort dingen dan te implementeren. Hè? Dus in te voeren, maar ook wel om uit te proberen. Hè? Want we hebben heel veel geld altijd gestoken in research, maar dat was meer in ziekte behandelen of ziekte beter te begrijpen en dure behandelingen uit te vinden en die te geven. En dit is eigenlijk heel erg research op basis van het proces. En daar hebben we gewoon weinig geld ingestoken. Maar er was ook niet zoveel geld mogelijk beschikbaar. Hè. De financiering is vooral gebaseerd op patiënten en patiënten beter maken. En dat is ook prima, maar niet in die processen. En nu, omdat die processen en die tekorten zo duidelijk worden, ja, komt er nu wel een noodzaak. Alleen nu moet je eigenlijk zien, wie doet dan die investeringen? En wie loopt die financiële risico's? Want de verzekeraars zeggen, ja, daar gaan wij niet over. Het ministerie geeft al veel te veel geld uit. Dus die zeggen, ja, wij hebben geen geld.
Maar dit bespaart toch? Kom op. Dat kan iedereen begrijpen. Dit bespaart. Dit lost een enorm
arbeidsmarkt. Jawel, maar dan moet je uiteindelijk ook durven investeren. Dus er is echt wel geld nodig. En je merkt hoe moeilijk het nu is voor het kabinet om geld vrij te maken. Natuurlijk moet het, maar je merkt dat er veel geld is. Maar dan is het veel in het bedrijfsleven en dan ontwikkelingen. Maar dan merk je ook gelijk weer, dan moet er ook echt aan verdiend. En dan zijn het weer investeringen. En dat is weer lastig op dit moment. Want er is niet zoveel investeringsruimte bij de ziekenhuizen.
En dan is het de overheid in ICT. En dan denkt iedereen, daar ga ik mijn vingers niet aan branden.
Hè? Ja, dat zijn natuurlijk wel de uitdagingen.
Ja. Diederik, ik vond het ongelooflijk leuk om met je te praten. Mooi om al jouw praktische inzichten, maar zeker ook je visie te horen. Dus ik dank jou zeer, Diederik Gommers van het Erasmus MC. En natuurlijk Tom Bos van de Skills Town Group.
Dank je.
Tom, deed jij trouwens eigenlijk belangeloos mee aan deze aflevering?
Ja,
toch? Even de compliance ook goed regelen.
Ja, zeker. Ja. En misschien nog even een huishoudelijke mededeling. Ik had even EPA's opgezocht. Want dat vind ik wat goed. Altijd zo. Dus dat staat voor Entrustable Professional Activity.
Oh, oké. Okay. Een beetje het EVC in Nederland, toch?
Precies.
Ja, waarvan ik de afkorting dan ook niet meer weet. Nou, tot zover alle plichtplegingen. Dank jullie wel allebei dat jullie er waren. En jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.